Amen. Boven de dienst van vandaag hadden we gezet verhalen van mensen. En eigenlijk mooi om dit zo te horen. En eigenlijk ook hoe mooi het aansluitend was op wat Nathalie net deelde. Dat in de duisternis toch dat licht daar is. Maar verhalen van mensen doen wat. En waarom geloof ik dat? Ik denk dat een van de redenen dat er zoveel mensen achter Jezus aangingen, de Bijbel noemt dat dan scharen, dat een van de redenen was dat ze van iemand gehoord hadden dat hij er was. Dat ze van iemand gehoord hadden wat hij deed. Dat er iemand thuis was gekomen die zei, wie ik nu toch tegengekomen ben en wat er nu gebeurd is. En ik denk dat de meeste mensen die bij Jezus kwamen, kwamen daar door verhalen van mensen wie Jezus in hun leven geweest was. En daarom willen we ook, naast wat je net eigenlijk zo mooi deelde, Margreet, willen we ook drie anderen gewoon iets laten delen, gewoon uit het leven. En wie God voor hen is. En we kennen Cor van de Vleeswaren. En in maart stond alles even stil in de Vleeswaren. En is het mooi hoe iedereen geholpen heeft. Maar ik wilde je graag laten vertellen wie God in jullie leven is. Dus Cor, ik wil je uitnodigen om een stukje jouw verhaal te delen.
Ja, dat is wel nodig, ja. Aan de ene kant ben ik een enorme verhalenverteller, inderdaad. Maar aan de andere kant vind ik het heel moeilijk om dat voor iedereen tegelijk te doen. Want ik heb misschien voor iedereen afzonderlijk wel een verhaal. En toch ga ik het proberen. Inderdaad, in maart stond mijn hele bedrijf. Ik leef van de horeca voor 95% en 5% de ziekenhuizen. Die ziekenhuizen, daar hebben we inderdaad werk zat voor, heel haas moet ik eigenlijk zeggen. Maar van die 95% is ongeveer nog de helft over. Ook nu. Maar goed, ik klaag niet, want we kunnen ervan leven. We gaan niet achteruit, dus God zorgt. In het begin dankzij al die mensen die me van de voorraad afgeholpen hebben, de gemeente, de... Ik weet toch niet waar ze helemaal vandaan gekomen zijn om vleeswaren te halen uit Ede en weet ik veel. Ik heb mensen die ik nog nooit van mijn leven gezien had ook verhalen verteld omdat ze die vleeswaren kwamen halen. Dus dat is eigenlijk gewoon een mooie samenloop van omstandigheden. En het laatste jaar heb ik in thuis hebben we een straat verder. Daar woonde meneer Van de Kevi. Die man is 92 geworden. Die is 2 weken geleden begraven. En een jaar lang heb ik voor die man zijn hond uitgelaten. Elke avond een 30 minuten. En heb ik zijn boodschappen gedaan samen met mijn vrouw Mandy. Heb ik gekeken dat hij niet ondersteboven rolde. En zo tot 1 week of 4 geleden. Toen stortte hij ineens in. En hij is inmiddels overleden en begraven. Ook helaas aan COVID. Hij heeft COVID gekregen in het ziekenhuis. In datzelfde weekend op zondagmorgen. Toen ons verteld werd dat hij overleden was. Kreeg ik bericht van een personeelslid. Joh Cor, ik heb corona. En ik daar nog helemaal niet zoveel over. Ik zei, nou, dat is jammer, ze ben je erg ziek. Nee, ik val wel mee. Ik denk, nou ja, niks aan de hand, dat kan gebeuren. Een jonge meid, verder gezond. Maar de andere ochtend kwam ik op de zaak en toen waren er 4 die corona hadden. Dus ja, dat een mooie actie ondernemen in isolatie. Iedereen getest en het waren er gelukkig 4. En ook in datzelfde weekend kreeg mijn broer te horen, mijn broertje, dat hij uitgezaaide longkanker heeft. 45. En 3 kleine kinderen. En 1 kind had zijn vrouw al. Die is inmiddels al 18. Een supergoeie gozer. Maar zelfs zijn jongste zoontje hebben ze vorige week zijn 5e verjaardag gevierd. Of 2 weken geleden. En dat is best heftig in 1 weekend allemaal bij elkaar. Toen moesten we donderdag... Of we moesten niks. Maar donderdag wilden we naar de begrafenis van de meneer Van de Kevi. En ik voel me 's ochtends niet helemaal lekker. Ja, normaal gesproken, op een ander jaar ga je gewoon werken met een klein beetje een licht hoofd. Je neemt een paracetamol en het lichte hoofd is weer zwaar, net als altijd. Maar ik denk, ik kan het niet maken als ik daar tussen die oude mensen ga zitten en ik ben niet getest. Dan stel je voor dat ik ze ziek maak. Dus ik smiddags met de moeder wanhoop ook zo'n ding in mijn neus. En ja hoor, 2 dikke vette rode strepen. Corona. Hoe ken dat nou, man? Ik voel helemaal niks. Wat de moeite waard is, maar toch... Mevrouw gebeld, die is kapster thuis, alle klanten afgebeld en Cor in isolatie, in de cel op de slaapkamer. Nou, dat is niet echt iets voor mij, want ik zit altijd tussen mensen, weet je wel. En mijn vrouw, we hebben slaapkamer zat, want we hebben niet zo'n klein gezin, dus er is ruimte genoeg. En voordat mijn vrouw s'avonds naar bed ging, Mandy, die zit nu bij de baby's, klopt ze op de deur, is het de deur open, zegt Cor, mag ik toch nog even voor je bidden? Want het is wel corona. Er zijn ook gezonde mensen die eraan sterven. En ze bidt voor me en ze sluit af. Heer, geef hem nieuwe verhalen. En geef hem nieuwe inspiratie, zodat hij steeds opnieuw uw woord mag verkondigen. En voor mij betekent het woord verkondigen, dat is op mijn bedrijf zo ongeveer elke chauffeur, vertegenwoordiger, monteur, maakt niet uit wie er komt, Jezus krijgt die mee. Voor hetzelfde geld. Dat is echt mijn ding. En ik ben op die slaapkamer gegaan. Ik heb heel veel muziek geluisterd. Ook om een beetje het verdriet van mijn broer. En God gezocht. En rust gevonden. Maar wat we hoopten gebeurde niet. Want men die werd ook ziek. De bedoeling was dat men die gezond bleef. Omdat ik daar alleen op die slaapkamer zat. Maar dat werkte niet. Dus men die kreeg ook corona. En later Tissa en Genoa ook. Het voordeel is dan wat alle vier gehad hebben. We gaan er maar vanuit dat het nou voorbij is. En ja, met twee dochters van 9 en 12 ontkom je niet aan feel-good movies over de kerst. Nou, er staan er op Videoland zo'n 500. Hij dacht me klaar, ben ik even verder bij Netflix. Disney, weet ik het. Op de televisie nog een paar. Dus die meiden 's ochtends eerst leren, 's middags kerstfilms kijken. En toen ineens kreeg ik de film voor mijn neus en die heette Christmas Cookies. En dat ging over een carrière dame van een jaar of 30. En die moest naar een of ander dorp, weet ik waar. En daar stond de Tante Eggie's koekiesfabriek. En die maakte de beste kerstcookies van heel Amerika. Elk jaar was daar wel een verslag. En de mensen kwamen van heinde en ver kwamen ze die koekies eten. En dan beleefden ze daar de kerst en dan gingen ze weer naar huis. En Tante Eggie was overleden en had de fabriek overgedaan aan haar stiefzoon. En die jongen met de moeder wanhoop geprobeerd die fabriek overeind te houden en dat lukte niet. Hij moest hem van nood verkopen. En dat was een piece of cake, om maar even in de cakejes te blijven. Zij moest daar naartoe met een compleet plan, volop geld, geen probleem. Een hele grote cookiesindustrie die in de Walmart overal producten had liggen. Die zei, waar lijven dat cookie in? En wij willen het hele jaar in Amerika overal kerstcookies van Tante Eggie hebben. Dat is kassa. En zij daar naartoe met een goed gevulde portefeuille. Ik kom dat even regelen. Maar die gozer, die nam eigenlijk nauwelijks de tijd voor haar. Hij zei, ja, sorry, ik ben nog met een bedrijf in Canada bezig. Dus jij gaat echt niet morgenavond aan huis. Je moet minimaal tot Christmas Eve hier blijven. Dat had ze niet gepland. Met enorme tegenzin daar in dat dorp gelopen. Maar zo door dat verhaal heen. Hè. Het is een kerstfilm, dus ze gaan aan het eind trouwen. Dat ken je niet anders. Hè. Je weet alleen in het begin nog niet hoe. Dus dan zie je dat ze naar elkaar toe groeien en zij verblijft in een hotel. En de ontzettende vriendelijke vrouw van de jaren 60, die vertroetelt haar helemaal aan alle kanten. En dan zegt ze, ja, ik heb vroeger ook in die koekiesfabriek gewerkt. En nou, wat deed u daar? Nou, ik maakte het glazuur voor op de koekies. En wat nog meer? Nee, alleen het glazuur. Tante Eggie had mij het recept gegeven van het glazuur en ik maakte alleen het glazuur. En toen kwam de postbode binnen. Kijk, zijn vader die maakte altijd de deeg. Die had van Tante Eggie het recept van de deeg gekregen. En die maakte het deeg. En ik heb het overgedragen aan mijn dochter. En ik heb nu een hotel. Ik ben gastvrij voor de mensen die koekjes kopen. En mijn dochter maakt nu het glazuur. En dat loopt maar tegen en dat loopt maar tegen. Aan het eind komt ook de zus van die verkoopster. Want ja, die deed altijd samen kerst vieren. En die zus overgekomen, ook naar dat dorp. En uiteindelijk haakt dat bedrijf in Canada die haak af. Dus hij moet per se dat bedrijf verkopen aan die foodindustrie. En dat duurt zo lang dat ook de directeur van foodindustrie op kerstavond aankomt rijden. Want die wil die deal nog rondmaken. En die had nog iets. Hij zegt, dan hoef ik gelijk niet naar al die kerstborrels. Ben ik lekker daar vanaf? Hij zegt, ga ik lekker hier naartoe. En uiteindelijk staan ze daar met z'n allen in zo'n zaal, net als hier, te luisteren naar toespraakjes van mensen, van hoe het jaar was. En daar kwam ook de directeur van de koekjesfabriek naar voren. En hij zei, jongens, de geruchten die jullie gehoord hebben zijn waar. Hij zegt, het spijt me verschrikkelijk. Hij zegt, maar ik heb het gewoon niet kunnen redden. Ik ken jullie baan niet, dit dorp houdt op te bestaan. Want de foodindustrie die komt hier naartoe, die heeft mijn fabriek gekocht. En die neemt me mee naar Buffalo en het wordt ingelijfd in een heel groot spul. Maar die vrouw die dat moest regelen voelde zich zo ongemakkelijk. Die wilde dat helemaal niet, want die had geproefd van die sfeer, die had geproefd van die samenhorigheid, van die liefde voor elkaar, van die aandacht. Die zei, joh, er gaat hier iets enorm kostbaars verloren. Hoe ga ik dat nou redden? En dan staan ze op die avond en die man stapt van het podium af en die loopt naar die directeur en zegt, nou gefeliciteerd, je hebt het. Die directeur zegt, joh, ik zal het met zorg, zal ik het waken over je producten. En ze komen in heel Amerika te leggen en je producten worden beroemd. En dan zegt die zus, die zegt tegen die andere die het moest kopen, die zegt, joh, wij jatten dat recept. En we gaan het gewoon lekker thuis doen, laten we het allemaal maar bekijken hierover. Want iedereen voelde zich heel ongemakkelijk. En dan ineens krijgt die vrouw een ingeving en die vraagt aandacht op het podium. En die zegt tegen die directeur, hij zegt, meneer, heb u wel eens, of zij zegt, meneer, heb u wel eens een hapje geproefd van zo'n koek? Nee, zegt hij, eigenlijk nooit. En ze zegt, nou, neem er eens een. Dus die zus, die loopt er naartoe en die geeft een koekje aan hem. En neem een hap en ze zegt, wauw, zegt hij. Hij zegt, zoiets heb ik nog nooit gegeten. Hij zegt, dat is bijzonder. En zij zegt, dat gaan wij in Buffalo ook nooit redden. Want deze koekjes, die zijn geïnspireerd door tante Aggie. Het is de geest van tante Aggie. Geïnspireerd in de mensen die hier wonen. Waardoor ze die koekjes maken met aandacht, toewijding. En het belangrijkste ingrediënt is de liefde. En die liefde die die mensen doorgeven, de liefde van tante Aggie voor het product en voor de gemeenschap, die proef je door dat koekje heen en dat geeft het wauw-effect. En toen kreeg ik daar de gedachte bij, ik denk, als wij allemaal in de samenleving zoeken naar het ingrediënt wat God iedereen voor ons heeft, want hij heeft voor iedereen een ingrediënt, want de aard is niet belangrijker als de samenstelling. Degene die het uitdeelt is niet belangrijker als degene die het onderhoudt of wat dan ook doet. En er komt hier iemand binnen, van het resultaat wat dat brengt, dan zegt hij, wauw. En dan kan hij maar naar één ding kijken, dat is naar het recept van tante Aggie. En in ons geval is dat naar het kruis van Jezus Christus. Want dat is uiteindelijk wat als de mensen daar iets van proeven, niet van mij, want dat ben je zo zat, maar als je iets van Jezus proeft, dan zeg je, wauw. Dan kun je niet anders dan ook zoeken naar jouw ingrediënten, je daar deel van uit mag maken en mee mag doen in die fabriek, daar wil je bij horen, daar wil je nooit meer vandaan. Een fabriek, er is voor iedereen een product, er is voor iedereen een ingrediënt. Gods onbelangrijk. Denk nooit, als ik thuis zit, joh, prima ingrediënt. Maar je bent niet te pruimen, want je hoort bij de rest. Dat jij er niet bij bent. We zijn allemaal keihard nodig om een product te maken wat een wauw-effect geeft. En God heeft genomen door ons allemaal iets te geven. En het is onze verantwoordelijkheid en eigenlijk ja, een vreugde om of ingrediëntje of wat dan ook in te zetten. En er is niks mooier dan dat er iemand uit ervaring en je deelt iets van Christus. Je ziet ze kijken en ze denken, wauw. Dat is het mooiste cadeau wat je in je leven kan krijgen. Dat je geconnect bent met Jezus Christus. En om even terug te komen op mijn broer. Ik wou het eerst niet noemen, maar kent niet laten. Mijn broer, dat is een eenvoudige gezinsman. Die werkt op een shovel, op een vuilverbranding. En nou denk ik wel eens, jongens, hoe moet dat allemaal? Hè? Hoe gaat dat lopen met zo'n gezin? En doet God nog een wonder? En dan kom ik bij André. En dan gebruikt hij zijn ingrediënt. En ik ga getroost en opgebouwd naar huis. Omdat hij zijn ingrediënt, wat God hem gegeven heeft, op een hele rustige, ontspannen manier inzet. En dat geeft mij weer power, dat heeft mij. Ik denk, nou, als hij dat kan, wie ben ik dan om hier niet te gaan staan? Ik denk, dan gaan we toch maar gewoon durven. En ik wil graag afsluiten met een tekst. Het is een enorme bekende tekst. En misschien daarom ook wel is goed om hem weer eens opnieuw op je in te laten werken. Mij deed het in ieder geval weer wat. Even zo'n ding opzetten, anders horen jullie iets heel anders wat er staat. Even kijken hoor. Het staat in Filippenzen 4. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zeg ik u dus twee keer, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Tot zover.
Mooi hoe je ons aanmoedigt, bemoedigt. En ik hoop hier en thuis ook gewoon bemoedigd om daarvoor te gaan. En bijzonder je verhaal te horen, Cor. Judith, wil ik uitnodigen om naar voren te komen. Ik zocht even waar je zat, maar achterin. En ook iets te delen gewoon van jou. Wat je mee wil geven, wat je wil delen met iedereen. En leuk dat je het ook wilde doen.
Goeiedag allemaal. Ik werd gevraagd om iets te delen over hoe ik God ervaar in deze tijd. En deze tijd, dat begint natuurlijk een beetje aan het begin van het jaar, want toen kwam corona. En iedereen was lekker thuis, behalve ik. Want ik werk in het ziekenhuis, dus ik mocht nog lekker aan het werk. Maar het was een beetje lastig, want ik was zwanger van mijn derde dochter. En het ging niet heel erg lekker, maar goed, ja, je mag wel lekker aan het werk. En mijn kinderen mochten gewoon naar de opvang. Het ging allemaal een beetje door. Voor iedereen kwam er meer rust. Voor iedereen was er meer tijd. En je kon meer aandacht besteden aan andere dingen. En ik had zoiets van, ik ben aan het werk. Mijn man is nog aan het werk. Waar haal ik de tijd vandaan? 2 kinderen rondlopen. Ik was net een studie gestart. Ik dacht, help. We gaan gewoon door en we gaan gewoon door en we gaan gewoon door. Maar ja, de kerk die stopte ermee. Of tenminste, het ging allemaal online. De kring die ging niet meer door. En ik merkte heel erg dat ik dacht, ik heb mensen om me heen nodig. Ik wil iets doen. Ik wil, ik kan het niet alleen. Ik kan niet mijn bijbeltje lezen en denken van, hier word ik echt doorgevoed. Het lukte me niet. Ik kon er geen tijd voor maken. Het lukte me niet. En ik dacht, ik voelde me een beetje schuldig, want ik wilde wel. Ik wilde meer groeien, ik wilde meer informatie hebben, meer kunnen delen. Maar ja, we zaten op slot en behalve dan dat ik naar mijn werk mocht, kon ik niet zoveel. Puur lichamelijk niet, omdat ik en zwanger was, maar ook gewoon klachten had. Maar ook gewoon, je mocht niks. En ik dacht, wat moet ik nu? Dus ik goed, hè, ik elke avond mijn bijbeltje lezen. Heel trouw. Ik dacht ook echt, wat doe ik hiermee? Als in, ik lees wel, maar ik sla het niet op. Ik kan er niet veel mee. Ik was heel erg in de knoop met mezelf. Maar ik dacht, ik ga maar door. Want wie weet komt er toch nog wat goeds uit terecht. En de laatste tijd is het wel steeds meer naar voren gekomen. Dat door het lezen heen, en ik heb me dan ook maar aangemeld voor zo'n mail. Dat je dan dagelijks een mail krijgt. Ik denk, moet toch wat? Ik dacht, toen kwam er dus naar voren het verhaal. En dat was afgelopen woensdag ook super gaaf om te zien. Toen hadden we bid stond, kwam het verhaal weer naar voren over de wonderbare spijziging. Dat een klein jongetje, tenminste het staat er als een jongen, die gaf 5 broden en 2 vissen aan Jezus. En Jezus deelt dat uit. En zo'n klein jongetje had ten eerste heel veel vertrouwen. Want ga maar delen. Ik leer mijn kinderen om te delen, dat is heel moeilijk. Dat jongetje deed dat wel. En die gaf dus zijn 5 broden en 2 vissen aan Jezus. En hij maakte er zoveel meer van. Dat was echt bijzonder om te zien. En wat wil ik ermee zeggen? Door te geven ontvang je ook veel meer. En er was ook een lied. En dat is ook echt blijven hangen. En dat is van Delisa, over kleine dingen. En er staat een tekst in van, het is niet wat ik te brengen heb, maar wat u ermee kan doen en wat u ermee kan bereiken. En God bereikte zoveel meer met die 5 broden en die 2 vissen, dan als je het zelf had opgegeten. Ik bedoel, dan had je een goed gevuld maag gehad. Maar hij bereikte er iedereen mee. En ik dacht, ik ben druk. Ik heb een gezin. Ik ben aan het werk. Ik sport. Tenminste, dat deed ik. Nu nog niet. Ik was bezig met een baan, met mijn studie. Ik had nog van alles te doen, maar ik wilde wel nog zoveel meer, maar het lukte me niet. Maar toen dacht ik, God kan ook met kleine dingen. Met de zorg voor je gezin of met de dingen die je kan doen wel op je werk. Of de kleine dingen kan God al zoveel meer mee bereiken. En dat vertrouwen heb ik ook wel meer bij hem gelegd. Dat ik denk, ja, maar weet je, ik kan dit doen. En oké, ik kan niet overal me in 10.000 stukjes delen om maar aan iedereen te blijven uitdelen. Maar dat wat ik heb, dat breng ik bij God. En dat, daar kan hij veel meer mee dan wat ik denk dat ik zelf zou willen kunnen bereiken. En zo ervaar ik God ook steeds meer in de kleine dingen terug. Dat ik denk, nou ja, het gaat tot nu toe gaat gewoon supergoed. Ook met onze dochters, met het werk. Dat je lekker heel druk in de ochtend vroeg op moet. En iedereen aan moet kleden om ze naar de opvang te brengen. En ze daar achter te laten en ze weer op te vegen. Soms als ze weer thuiskomen. Maar het gaat. Het gaat gewoon superfijn. En natuurlijk is het hectisch. En natuurlijk heb je dan nog je leven van wat je ernaast wil doen. Maar soms kan het even niet en het is ook niet erg. Het is niet erg dat je soms alleen maar bij je gezin blijft. En dat je denkt, dit is nu even de periode waar ik wat meer tijd in kan steken. En dan vertrouw God erop dat dat wat je kan doen, dat dat vermeerderd wordt. En dat hij veel meer met jouw kleine dingetjes kan geven. Dus bij deze.
Mooi, en ik denk voor zoveel mensen herkenbaar, zo'n verhaal als dit ook. En mooi hoe je zei over de kleine dingen. En zo aansluit bij wat Cor zei, we hebben allemaal een ingrediënt gekregen. En als we dat bij elkaar voegen, onze kleine dingen bij elkaar, dan kan God daar wat mee doen. Mooi hoe je dat ook deelde. Laatste die ik het woord wil geven, Joyce. En mooi om zo verhalen gewoon uit levens te horen, waarbij ik denk dat veel mensen denken, hé, dat herken ik, zo werkt dat ook bij mij.
Werd mijn moeder getroffen door wat men denkt een burn-out. Althans, daar begon het mee. Ze had enorm veel lichamelijke klachten. Zo erg dat ze eigenlijk regelmatig op bed lag en continu pijn had. En in die 10 jaar is het beeld enorm wisselend geweest. Maar helaas nooit echt goed. En ze heeft enorm veel hoofdpijnen. Daarvoor heeft ze veel hersenscans gehad. Haar bloeddruk is erg ook. Daarvoor heeft ze echt al tal van medicatie gehad. En er zijn ook door het nogal vreemde ziektebeeld veel artsen, psychiaters, psychologen betrokken geweest. En in al deze jaren schrijft mijn moeder eigenlijk dagelijks in een schrift. Inmiddels zit ze denk ik aan haar 4e of 5e collegeblok. En elke keer schrijft ze daar een stukje in. En ze dankt God daar voor de kleine dingen, zoals dat ze bijvoorbeeld het huis heeft kunnen stofzuigen of dat iemand een lief berichtje stuurde. En ze vraagt God ook waarom het zo zwaar is. Ik heb wel eens zien staan van ik sta met mijn rug tegen de muur. Heer, waar bent u? Maar daarna schrijft ze meteen weer van u weet het, u heeft het in uw machtige hand. En begin september ontvang ik op mijn werk een berichtje van mijn moeder dat het eigenlijk niet zo goed gaat en dat ze erg angstig is en wilde dat ik bij haar was omdat haar hoofdpijn heel intens is. Die avond belt mijn vader rond etenstijd mij met het bericht dat mijn moeder met de ambulance is meegenomen. Nog geen uur later blijkt dat ze een hersenbloeding heeft gehad. Ik spring meteen in de auto onderweg naar Bergen op Zoom, beseffende in de auto dat ik waarschijnlijk helemaal niet naar binnen mag vanwege corona. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. Maar dat was oké, want mijn vader mocht wel bij haar. Terwijl ik weer in de parkeerplaats oploop en in de auto ga zitten, moet ik natuurlijk huilen. Ik denk aan de uitzichtloze situatie die het al jaren is. En ik vraag me af, of ik vraag God, of het niet beter is dat ze gewoon wordt thuisgehaald bij haar hemelse vader. Dat er eindelijk rust is. Nu luister ik de laatste maanden heel veel podcasts in de auto. Nu we wat minder naar de kerk kunnen, helpt mij dat om me te focussen op God of aan het denken te worden gezet over bepaalde onderwerpen. En ik luister een podcast van Shelton Telesford. En die podcast triggert me eigenlijk om het verhaal van Jairus nog eens te lezen. Dus thuisgekomen sla ik mijn Bijbel open en begin dat verhaal te lezen. En ik besef me dat Jairus een leider was van de synagoge. Dus een invloedrijk persoon die waarschijnlijk een hoop mensen kende. Maar hij wist dat hij voor zijn stervende dochter bij Jezus moest zijn. En als je je dan voorstelt dat Jairus op zoek is naar Jezus en hij Jezus ziet, dan kan ik me zo voorstellen dat er enorm veel adrenaline door hem heen gaat van, daar is hij. En vervolgens komt waarschijnlijk meteen de twijfel, zal hij naar mij luisteren? Zal hij met mij meegaan? Maar gelukkig beantwoordt Jezus de vraag van Jairus en hij gaat met hem mee. Wat een enorme opluchting moet dit zijn geweest voor Jairus. En terwijl ze op weg zijn naar zijn huis, gebeurt er iets. Jezus stopt en zegt, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Er is een vrouw, zij is ziek en ze wil ook hulp van Jezus. Wat fijn voor deze vrouw dat Jezus haar helpt en haar geneest. Maar als ik dan op dit moment terugdenk aan Jairus, dan kan ik me zo voorstellen dat hij dacht, weet Jezus wel waar die mee bezig is? De tijd dringt, we moeten opschieten. Mijn dochter is aan het sterven. En ik kan me zo voorstellen dat Jairus op dit moment best wanhopig moet zijn geweest. En zelf kennen we deze momenten ook. Dat we wanhopig zijn. En dat we willen dat God de dingen voor ons oplost. Vaak hebben we zelf ook wel een idee hoe dit dan zou moeten gaan. Soms zien we anderen waar alles voorspoedig lijkt te gaan of die wel hun wonder krijgen. En Shelton zegt in zijn podcast, maar als ik bid, leg ik de dingen niet in zijn handen, zodat het gaat zoals ik wil. Ik leg het in zijn handen, zodat ik het los kan laten. Dat vond ik zo'n treffende tekst. Dus ik zeg hem nog een keer. Maar als ik bid, leg ik de dingen niet in zijn handen, zodat het gaat zoals ik wil. Ik leg het in zijn handen, zodat ik het los kan laten. We moeten vertrouwen. Hoe dan ook. We moeten loslaten. Jairus' vertrouwen wordt ook beloond. Zijn dochter wordt door Jezus uit de dood opgewekt. Hoe uitzichtloos deze situatie ook leek vanuit menselijk perspectief, dat was het niet. Jezus wist waar hij mee bezig was. Jairus had gelijk, hij kon Jezus vertrouwen. Dit geldt ook nog steeds voor ons vandaag. Zo ook voor mijn moeder in haar uitzichtloze situatie. Iedere dag zoekende naar God. Ze heeft gelijk. Hoe onbegrijpelijk dingen ook zijn, we moeten blijven vertrouwen.
Dankjewel. Heel erg mooi. Ik ben blij dat ik je gepusht heb. Ik moet er eigenlijk over toelichten. Ik had haar voor vorige keer gevraagd. Dat kon door omstandigheden niet doorgaan. Toen kreeg ik een appje. Ik kan nu niet. Maar volgende keer mag je me erop zetten. Dus zo heb ik het appje ook gestuurd. Je staat erop voor komende zondag. Want we hebben het weer inderdaad. Maar weet je, zo mooi wat je deelt. En zo waar inderdaad dat we de dingen bij God los mogen laten. En ik wil Timo vast uitnodigen om te komen. En ik denk dat verhalen van mensen kunnen raken. En ik wil eindigen met een tekst uit Openbaringen 19 vers 10. Die mag u met mij opzoeken. En dat is eigenlijk als Johannes net door de engel rondgeleid is. En hij eigenlijk allerlei dingen laat zien die God doet, gedaan heeft, wie God is. Johannes krijgt een kijkje in de hemel. Maar misschien ook zoals wij even een kijkje in levens van 3 mensen op dit moment kregen. En Ebi wil zo meteen ook nog wat zingen en iemand laten delen. Dus dat is prima, maar we krijgen zo'n inkijkje even in iemands leven. En dan zegt de Openbaring, en dat raakte me die tekst. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, dus voor die engel. Maar hij zei tegen me, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van profetie. Dat is een hele aparte tekst wat hier staat. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat Johannes hoort wat van die engel. En die wil echt van, oh, mooi verhaal. En dat is bijzonder. En misschien ben je ook geraakt door de verhalen van vanmorgen of door wat nog komt. En wat deze engel doet, is zegt, hé, maar weet je, ik wil dat mijn verhaal ergens heen wijst. Ik wil dat het richting Jezus wijst. Ik wil niet dat je het erover hebt hoe mooi mijn verhaal was of wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Nee, ik geloof dat Jezus in jouw leven wil werken zoals hij in mijn leven heeft gedaan. En dan staat er zo mooi aan het einde een tekst waar je denkt, wat moet je daarmee? Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van profetie. En wat betekent dat? Getuigenis van Jezus. Vertellen wie Jezus is. Vertellen wat Jezus gedaan heeft, is de geest van profetie. En wat betekent dat, de geest van profetie? Profetie, en het woordje profetia in het Grieks staat, het laat Gods bedoeling en hart zien. Dat betekent dat woord. Het laten zien van Gods bedoeling en hart. Het geeft sturing en richting. Het bemoedigt en het moedigt aan. Het zet iets in beweging. Het maakt het onzichtbare zichtbaar. Het laat zien wat God wil doen. Dat is wat dat woordje betekent. Weet je, waarom delen we verhalen van mensen? Als zij verhalen over het getuigenis van Jezus in hun leven, dan geloven we dat dat de geest van profetie, dus dat het bemoedigt, aanmoedigt, Gods bedoeling en wil met jou en mijn leven laat zien. En het brengt beweging dat we niet een dode God dienen, maar een levende God met elkaar. Die er in de diepte van het leven is, die er op de berg is. En zo hebben we nu een aantal verhalen gehoord. En ik begreep, Amy, dat je graag wilde zingen met elkaar. I'll raise a hallelujah. Dus ik geef hem over aan jou.